Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Het vierde vers van 32. Gods heilig woord zal u worden voorgelezen. Johannes 14, vers 25 tot en met 31. En Johannes 19, versen 17 tot en met 30. En daarna doen we belijdenis des geloofs met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar boven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. En daarna zingen wij psalm 25 vers 7, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Wij noemden u Johannes 14 vers 25 tot 31, Johannes 19 vers 17 tot en met 30, artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en psalm 25 vers 7.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de oze deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op en laat ons van hier gaan. Nu Johannes 19 vers 17 tot 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift, dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan, der Joden, zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en een discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. En er stond een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en ze brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met misdaden gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zo zalig maken van hun zonden.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u volgelezen schriftgedeelte, Johannes 14, vers 27. Wij noemden u Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, zo komen wij voor uw aangezicht op deze bijzondere avond, die wij afgezonderd hebben om stil te staan bij dat grote heilsfeit dat in de tijd heeft plaatsgevonden. Wat van eeuwigheid al besloten is, wat in het Oude Testament al voorspeld is, en wat werkelijkheid geworden is in de tijd, op die bijzondere plaats, namelijk op Golgotha. Dat Gij, o Heere Jezus, Uzelf vrijwillig hebt overgegeven als een offer, ja, als het offer der verzoening, namelijk het offer van uw dierbaar bloed, dat Gij door middel van uw bloed God verzoend hebt. Daar God eist een volkomen verzoening, een volkomen offerande, dat beantwoordt aan zijn heilig recht, wat wij mensen nooit zouden hebben kunnen opbrengen, wat door dierenbloed nooit betaald zou kunnen worden, wat de engelen nooit teweeg zouden hadden kunnen brengen. Dat hebt u, o Heere Jezus, teweeg gebracht. En o Vader, u hebt het lichaam toebereid van uw Zoon, geboren uit de maagd Maria, als waarachtig en volkomen mens, die tegelijkertijd waarachtig God bleef. En daarin bent u uniek. En u hebt zich geopenbaard als de middelaar Gods en der mensen in uw drievoudig ambt. U hebt vanuit uw profetisch ambt de verborgen raad geopenbaard aangaande de verlossing van uw volk en kinderen. En u hebt zich geopenbaard als priester om zo uw eigen lichaam over te geven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Om zegenend naar de hemel te gaan en daar met uw dierbaar bloed binnen te gaan in het binnenste heiligdom, om dag en nacht te bidden voor uw volk en kinderen. U hebt zich geopenbaard als de koning. Vlak voor uw hemelvaart hebt u uw afscheidsgewoord meegegeven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, Heere Jezus, u bent de weg gegaan van uw diepe vernedering, nedergedaald ter helle. Maar ook de weg van uw verhoging, zittende ter rechterhand Gods, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. U bent een volkomen zaligmaker, een volkomen middelaar. En u hebt ook uw Heilige Geest uitgestort op alle vlees. En wij bidden u om uw Heilige Geest, want het behaagt u om door middel van de prediking als boden des vredes die goede tijding door te geven. Namelijk, laat u met God verzoenen door dit dierbare bloed. En Heere, daartoe moeten we wederom geboren worden, om daadwerkelijk ook te delen in die genade, om dan dat ware geloof te ontvangen, dat instrument dat geoefend wordt in het gemis van gerechtigheid, maar ook in het verlangen naar de gerechtigheid. Ja, in het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die alleen te vinden is in Christus. Om afgebracht te worden van de eigen gerechtigheid en afgebracht te worden om door middel van de werken van de wet gerechtvaardigd te worden, maar om dan geleid te worden tot de kennis van Hem, door wien een mens alleen tot God kan gaan, door wien een mens alleen tot God toegelaten zal worden. Heere, u vraagt om het lam, en wij hebben geen lam, maar gij geeft dat lam. En daarom mogen de dienaren des woords wijzen op dat lam, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En wij bidden en smeken u voor allen die vanavond onder ons gehoor zijn, of gij toch plaats wil maken voor dat lam. Voor het eerst voor een onbekeerde zondaar, want de bekering is toch ook een vrucht van uw lijden en sterven en van uw opstanding. Dat de kracht van uw dood hun dood zal doden. En de kracht van uw opstanding hun geestelijke dood staat. Zodanig tot zal bewerken dat ze van dood levend worden gemaakt. Opdat zij ook u de Heere zouden gaan zoeken. Ja, dat zij ook een hartelijke begeerte zouden krijgen om met u verzoend te worden. Dat zij het gaan leren smeken, mijn zielen doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. En Heere, dat gij ook die honger en die dorst werkt naar uw gerechtigheid. En dat gij oefent in dat allerheiligst geloof om het leven buiten zichzelf te gaan zoeken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat uw volk en kinderen daarin verdiept mogen worden, opdat zij ook vanavond weer eens opnieuw bij mogen tekenen, als zij mogen zien wat gij hen nalaat in het woord dat vanavond onze aandacht vraagt. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. En Heere, geef toch dat wij niet de vrede van deze wereld begeren, de welvaart van deze wereld en de valse rust van de goddeloze. En dat wij ook niet die valse vrede van de valse gerusten te Sion zullen houden voor de ware vrede. Dat wij ook ontmaskerd zullen worden, ontdekt zullen worden wanneer wij geen deelgenoot zijn hebben van die ware vrede. Maar dat we die ware vrede zouden mogen zoeken, dat is uw vrede, Heere Jezus. Want dat staat zo heel duidelijk in onze tekst. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Dat is die verworven vrede door het bloed des kruises. Zou u die door genade ons allen deelachtig willen maken. We zijn immers in oorlog met u, o God. En onze zonden en ongerechtigheden zijn de wapens van de ongerechtigheid, waardoor wij ons trachten te handhaven tegenover u. Maar het is zo zinloos, want eens dan zal alle knie zich voor u buigen en alle tong zal dan belijden dat Jezus de Christus is. Maar dan is het te laat, Heere, en daarom geef toch de genade dat wij ons zouden mogen capituleren onder uw scepter, smekend om uw genade aan uw voeten gebracht te mogen worden, opdat wij de scepter der genade toegereikt zouden mogen krijgen. En Heere, gedenkt aan de ganse gemeente. Help uw dienstknecht ook in de prediking van uw woord. Geef hem de opening, geef hem de rust en de overgave aan uw Heilige Geest. Wilt u de duivel het zwijgen opleggen, zodat wij mogen ervaren dat u ons beschermt. Ja, gedenk al uw gaarne getrouwe dienstknechten over het rond van deze avond aarde, als op deze avond ook uw woord mogen uitdragen. In het bijzonder de vervolgde en verdrukte kerk, dat zij toch bemoedigd mogen worden uit het lijden van Christus. Want daarin mogen ze toch ook hun voetstappen nadrukken, dat ze als een Simon van Cyrene achter u aan mogen komen. En dat ze hun kruis vrolijk mogen dragen, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. En dat zij achter hem mogen aankomen en mogen zien dat gij het grootste en het zwaarste kruis hebt gedragen. Ja, geef dat aan alle kruisdragers in ons midden, dat zij ook dat mogen beleven. En zij dwongen een Simon van Cyrene om zijn kruis te dragen. Maar wat is dat voor hem toch tot een eeuwige zegen geworden? Wat hebt u honing gestreken aan dat kruis wat Simon van Cyrene moest dragen, o Heere. Wat heeft hij later toch die plaats mogen zien als een dierbare plek die hij nooit vergeten is. Een plek die in zijn leven eeuwigheidswaarde heeft gekregen, een onvergetelijk moment. En Heere, geef dan dat zo ook het kruis geheiligd mag worden in ons alle leven. Dat ons vlees, ons boze hart, ons bestaan toch gekruisigd mag worden met U, o Heere Jezus. Dat ons boze vlees toch begraven mag worden met U. En dat wij met U mogen opstaan tot een nieuw leven. Het ziet alles zo op U. Het blijft alles zo op U wachten. Hoor en verhoor ons dan alleen om zijnentwil. Amen. En dan zingen wij Psalm 72, vers 1, 2 en 4. Geef, Heer, de koning uw rechten, en het tweede, de bergen zullen vrede dragen, en het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien. De Heere zegen u en uw gaven. 1, 2 en 4 van 72. Zingen wij straks na het amen van de prediking, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van zemels boog. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 85. Geliefde gemeente, wanneer onze tekst begint met vrede laat ik u, dan roept dat direct al een beeld op. Namelijk het beeld van een testamentmaker. Dat woord wat hier ook staat, dat veronderstelt een nalatenschap. En wij weten wie hier aan het woord is. Hier is Christus aan het woord. Het gaat dus over woorden uit een testament. Ouders die maken een testament op wanneer zij nadenken over sterven. Ze hebben een aantal kinderen. Ze gaan naar de notaris toe. En zij gaan dat vaststellen. Dat testament, de inhoud ervan. Meestal wordt de inhoud niet openbaar gemaakt en pas openbaar gemaakt na het sterven van de testamentmakers. Maar Christus die maakt wel de woorden van het testament openbaar. We zouden de hoofdstukken Johannes 14 tot en met 16 de woorden kunnen noemen van het testament van Christus. En wat is dan nodig om dat testament daadwerkelijk effect te geven, zodat het opengebroken wordt en datgene wat beloofd wordt ook daadwerkelijk geschonken wordt, dan is nodig dat de testamentmaker sterft. En dat is Christus. En dat is gebeurd op Goede Vrijdag. En daarom kunnen we boven de prediking schrijven: Goede Vrijdag, Christus vrede nagelaten. Want een van de dingen die in dat testament staan, dat is vrede. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. En dat is ten eerste een besloten vrede. En ten tweede een verworven vrede. En ten derde een beloofde vrede. En ten vierde een onderscheiden vrede. Goede Vrijdag. Christus vrede nagelaten. Een besloten vrede. Een verworven vrede. Een beloofde vrede. En een onderscheiden vrede. Goede Vrijdag, zo noemen wij deze dag. En dat herinnert aan die bewuste dag die zo alles beslissend is geweest, namelijk voor de vrede. De vrede die er gesloten moest worden tussen God en de mens. Omdat de mens immers door de zonde in een staat van vijandschap tegenover God staat. Zo wordt hij geboren in zijn vijandschap als een rebel. Als een opstandeling tegen God. En wie zal het tegen God op kunnen nemen? En toch durft een mens dat te doen. In zijn geestelijke doodstaat en vijandschap. Durft hij de wapens van de ongerechtigheid op te nemen tegen een onoverwinnelijk God? En God zou heel makkelijk het ganse mensdom in één keer kunnen verderven, zoals hij dat heeft laten zien tijdens de zondvloed. Maar God, vanuit zijn onuitsprekelijke barmhartigheid, heeft van eeuwigheid al gedachten des vredes. En dan valt gelijk dat woordje vrede en niet des kwaads. Hij heeft een vreeverbond gesloten, van eeuwigheid al in zijn hart met een arm en een verloren, doch uitverkoren zondaars volk gemeente. En heeft zijn gedachten neergelegd in zijn eeuwige raad, de raad des vredes. Hij wist zijn gedachten al. Toen de mens, nadat hij goed en naar zijn evenbeeld was geschapen, viel en de oorlog verklaarde tegen God. Hij heeft ook gedachten des kwaads, jazeker. Namelijk tegen hen die onbekeerd voortleven en die niet capituleren onder de prediking van Gods woord. Over hen zal Gods geduchte toren komen. Maar hij heeft ook gedachten des vredes geliefden. Want als hij die gedachten des kwaads bekend maakt, namelijk dat wij Gods toorn hebben te vrezen, dan maakt hij die ook bekend, opdat wij die toorn zouden ontvlieden. Opdat wij ook de vrede zouden zoeken met God. En daarom maakt hij die gedachten des vredes bekend, gemeente, die hij van eeuwigheid al gesloten heeft, namelijk om zich met zondaren te verzoenen. En die gedachten heeft hij vastgelegd in de raad des vredes, zo wordt dat genoemd in Zacharia 6 vers 13. En in het verbond des vredes, Jesaja 54 vers 10. God heeft raad gehouden. Drie personen, jongens en meisjes. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze drie personen leven van eeuwigheid al in een heilige vrede, in een heilige harmonie. En als dan de mens valt en God moet vrede gaan sluiten met die mens, dan kan dat niet. Dan komt dat probleem op. Hoe zal ik ooit vrede kunnen sluiten met die gevallen zondaar? Waarom kan dat dan niet? Omdat de Vader zijn recht handhaaft. De Vader die zegt, die zondaar die moet gedood worden. En toch heeft de Vader van eeuwigheid een volk uitverkoren ten eeuwige leven, die hij zal doen delen in die eeuwige vrede. Kijk, en in die verlegenheid heeft de Zoon zich geopenbaard en vrijwillig aangeboden en gezegd, o Vader, zal ik dan die andere partij zijn? En ik zeg het met eerbied, hoe zal dat gaan, mijn Zoon? Nu als ik nu eens mens word, en als u mij dat volk eens geeft, dan zal ik voor dat volk instaan. Zie, ik kom. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dan zal ik voor dat volk instaan en dan zal ik voor dat volk betalen. En toen heeft de Vader zijn uitverkorenen aan zijn Zoon gegeven. Als een erfdeel. Met de voorwaarde dat hij dat zal ontvangen wanneer hij zijn dierbaar bloed zal geven tot een verzoening van al hun zonden, gemeente. Dat is dus een besloten vrede. Wat voor troost zit daar nou in? Wat hebben wij daar mensen nou aan zoals wij hier zitten? Dat je met alle bescheidenheid iets zegt over die stille raad des vredes. Dan voel je ook als klein nietig mensje dat je daarover stamelt, gemeente. Dan zoek je soms naar woorden om dat onder woorden te brengen. Maar daar hebben wij dit aan, gemeente. Dat het God niet uit de hand loopt. Echt waar niet. Met deze wereld niet. Maar in het bijzonder met de kerk niet. En ook niet de gemeente van Barendrecht niet, gemeente. Dat God niet met eerbied gesproken als een mens is die in paniek raakt. Maar dat God al weet wat er gaat gebeuren. En wat heeft daar nou een arm en een verloren zondaar aan, die vanavond zegt, Heere, nou ben ik naar de kerk gegaan, hoe zal ik ooit Goede Vrijdag kunnen houden? Nou dit, dat u dat gelooft. Dat God al van eeuwigheid raad heeft gehouden en er raad mee geweten heeft tot in alle eeuwigheid, hoe hij zich met een arm en een verloren zondaar verzoent, namelijk alleen door die ene mens, die waarachtig en rechtvaardig mens is, namelijk door zijn dierbaar bloed. En nu kunnen we dat wel besluiten, maar het moet wel uitgevoerd worden. Zal de Vader zeggen, en dat heeft de Zoon ook vrijwillig gedaan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de verworven vrede. Gemeente, we moeten ons ervan bewust zijn dat de woorden van onze tekst gesproken zijn vlak voor het moment dat hij in Gethsemane ging worstelen, ging smeken of de drinkbeker des vaders niet aan hem voorbij zou kunnen gaan. Dat hij die woorden gesproken heeft vlak voor het moment dat hij gevangen genomen werd door middel van een Judas kus door het Sanhedrin. En dat hij voor Caiaphas en Pontius Pilatus geplaatst werd en vervolgens gekruisigd werd. Vlak daarvoor heeft hij het dus gezegd. Mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u. En dat betekent dat hij er dus toe bereid was om die vrede te gaan verwerven. En dat moest. Dat was noodzakelijk. Het is een dure vrede. Het is een vrede die betaald moest worden. Geen goedkope vrede. Het is een vrede die rust op een sterk fundament, namelijk op de gerechtigheid van Christus. En dan gaat hij drie dingen waarmaken. Als dat gerealiseerd gaat worden, gemeente. Het eerste wat hij waar gaat maken is wat er staat in Jesaja 53 vers 5. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Onze kanttekeningen schrijven dan, hij werd gestraft opdat wij door hem volkomen vrede zouden krijgen bij God, die met ons in onvrede was door onze zonde. De straf is dan ook net zo lang op hem gebleven, gemeente. Totdat hij volkomen betaald heeft. Het is een eeuwige straf. Een eeuwige straf die gaat over de zonden van zijn volk. Het tweede wat hij in zijn kruislijden heeft moeten doen en wat hij ook gedaan heeft, dat is de strijd aanbinden. De strijd aanbinden tegen de duivel en zijn trawanten. Want de hel barst los, gemeent, in deze strijd. Paulus die beleidt het in Colossenzen 2 vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde getriomfeerd. Dat betekent dat hij tijdens zijn kruislijden niet alleen de straf droeg, maar ook de strijd aanbindt met de duivel. Want de duivel heeft een sterk wapen om de mens naar de hel te slepen en dat is de zonde. En hij moest hem als het ware ontwapenen, zodat hij dat wapen niet meer heeft om de uitverkorenen te kunnen beschuldigen. En daarom staat er zo kostelijk in Colossenzen 2 vers 15, dat hij hem ontmanteld heeft, uitgetogen, dat betekent hem ontdaan heeft van zijn wapens, namelijk van de zonde en van de dood en van de hel. Net als een koning die zijn vijand heeft overwonnen en al zijn wapens van hem afneemt en hem naakt uitkleedt en toont aan zijn soldaten, aan zijn volk, dat hij zijn vijand heeft overwonnen. zodat hij als de grote aanklager der broederen het zwijgen opgelegd krijgt. En dan het derde. Paulus zegt heel duidelijk in Efeze 2 vers 16 dat hij ook ons vlees heeft meegenomen aan het kruis. Dat vijandige, goddeloze, opstandige vlees. En dat hij dat gedood heeft aan het kruis van Golgotha. Zodat het vlees in het kind van God de doodsteek krijgt. Ik heb het wel eens meer geciteerd, dat kostelijke citaat van John Owen. De dood gedood door de dood van Christus. We hebben samen Johannes 19 gelezen. En daar vinden wij de geschiedenis van deze werkelijkheid. Namelijk dat hij de vrede heeft verworven. En we kunnen dat lezen met name in de woorden die we gelezen hebben uit Johannes 19. En daarvan vers 28. Tot en met 30. En hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. En er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik. En omlegden ze met hyssop. Hyssop, dat is een tak. Het lijkt een beetje op een bezem. En daar staken ze dan een spons op. En die spons doopte ze in de edik een zure wijn en brachten ze aan zijn mond. En toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. Het is volbracht, gemeente. Gods raadsbesluit is volbracht. En toen God dat testament heeft opgetekend in het Oude Testament, toen kon hij zeggen, het is volbracht. Alle typen die spraken van de komende Christus, bijvoorbeeld de hoge priester, het is volbracht. Alle offeranden die riepen om het grote offer, het is volbracht. Heel de schaduwdienst, het is volbracht. Alle profetische toezeggingen, het is volbracht. De eis van Gods wet, het is volbracht. Het werk der verlossing, het is volbracht. En daarom kan de Heere Jezus ook in onze tekst zeggen, mijn vrede. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Het is zijn vrede. Hij heeft echt volbracht. Het doel is bereikt. Wat een wonder. Wat een wonder, gemeente, dat de vrede in de raad des vredes begeerde toegepast te worden, maar niet toegepast kon worden omdat niet aan het recht van God voldaan was. Maar nu is er aan het recht van God voldaan en nu kan die vrede beloofd worden. Onze derde gedachte, een beloofde vrede. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Dat is onze derde gedachte, gemeente, dat hier de vredevorst zelf aan het woord is. Zoals hij ook aangekondigd is in Jesaja 9 vers 5. En mij noemt zijn naam vredevorst. Zoals we dat samen gezongen hebben met Psalm 72. In de onberijmde staat vers 3 en vers 7 ook het woord vrede. De bergen zullen vrede dragen. De heuvels het heilig recht vanwege deze koning. Zoals van hem gezongen werd, Reeds in de velden van Efrata, waar we met kerst nog over gepreekt hebben, gemeente. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Door zijn bloed. Ja, maar dominee, hij moest hier toch nog sterven. Hij moest hier toch nog zijn bloed geven toen hij deze woorden uitsprak in Johannes 14. Ja, daar hebt u gelijk in. En hoe kan hij dat dan zo stellig zeggen? Mijn vrede geef ik u. Uw gemeente, dat komt omdat hij van eeuwigheid al geslacht is. Wij kunnen dat lezen in Openbaringen 13 vers 10. Dat het lam geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Natuurlijk niet met de daad. Dat moest gebeuren in de tijd. Op een bepaalde plaats. Die God van eeuwigheid al had bepaald. Maar in het besluit van God ziet alles. Ziet God alles klaar. En dan moet je denken aan een drieëne God. De Vader ziet het klaar, gemeente. De Zoon ziet het klaar. En de Heilige Geest ziet het klaar. En u moet maar eens opletten als er in het Oude Testament over gesproken wordt, over toekomstige dingen. Dan kiest de schrijver altijd in het Hebreeuws de voltooide tijd. Dat het klaar is. Zo spreken de Hebreeën over de toekomende tijd als het gaat om de dingen aangaande God. De dingen aangaande de vervulling van zijn eeuwige raad, gemeent. En is dat niet een groot wonder dat de Heer Jezus zo zeker weet dat hij die vrede zal verwerven. Zo zeker weet dat hij zijn kerk die vrede geeft, gemeent. Vrede laat ik u, dat is mijn nalatenschap, mijn vrede geef ik u. Hij geeft ze reeds aan zijn discipelen. Die reeds met God verzoend zijn. Reeds in de wedergeboorte zijn ze met God verzoend. In het hof des hemels zijn ze met God verzoend. Hij heeft tegen al die discipelen gezegd, gij zijt allen rein. Toch niet allen, die ene niet. Dat was Judas Iscariot. Maar straks zouden ze het gaan beleven. Wij hopen een zondagochtend te preken over het moment dat de Heer Jezus door gesloten deuren naar binnen gaat en het hen toe zal zeggen. Ja, toe zal passen. Vrede, zei uw lieden. En toch horen ze het belovend spreken uit de mond der waarheid. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En dat doet de Heere opdat het geloof in de beoefening komt, gemeent. Want alleen door het waarachtig geloof zal dat ook ervaren worden. En dat is het werk van de trooster. We kunnen dat lezen in vers 16. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven tot in der eeuwigheid. De Heilige Geest, die zal hen daarin nader onderwijzen. En die zal hen dat ook laten ervaren, gemeente. En dan zullen zij die vrede ontvangen, om die vrede niet voor zichzelf te houden, gemeente. Maar ook om die vrede uit te kunnen delen. Want zij zullen straks de uitdelers zijn van deze vrede. Zij zullen de boden des vredes zijn. Dat lezen we in Jesaja 52 vers 7. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap. Die de vrede doet horen. Desgenen die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil doet horen degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Een beloofde vrede. Een beloofde vrede door de dienaren des woords, gemeente. Staat in onze Dordtse leerregels, zo zendt God goedertierenlijk Steeds die boodschappers van een zeer blijde boodschap. Om het arme zondaren toe te roepen, wat we lezen in Jesaja 57 vers 19. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede, degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Zegt de Heer, ik zal hen genezen. Hoor je dat? Arme verloren zondaar die in een staat van vijandschap verkeert tegenover God. Dat de boodschappers van vrede dat arme verloren zondaren toeroepen. Vrede, vrede, degene die verre zijn, ver van God verwijderd in een staat van vijandschap. En degene die nabij zijn, die bekommerd zijn in een staat van vijandschap. Ik zal hen genezen. Of zoals Paulus het later zegt in het Nieuwe Testament. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5 vers 20. Gemeente, er gaat een boodschap. Een boodschap die gaat naar mensen die nog in een onverzoende verhouding staan met God, want anders dan hoeft een dienaar des woords dat niet te zeggen. Laat u met God verzoenen. Het is een leugen wanneer een dienaar des woords tegen een gemeente zou zeggen, u bent met God verzoend. Dat is niet zo, gemeente. Maar laat u met God verzoenen. En in dat belovende spreken komt hij tot die zondaar. Dat die zondaar ontdekt zal worden aan die onverzoende verhouding met God. Dat zijn ogen daarvoor geopend worden, gemeente. Opdat hij deelgenoot gaat worden van die vrede die alle verstand te boven gaat. Deze vredevorst die die vrede toe zal passen na zijn lijden en sterven. Als hij opgestaan is van de doden. En die vrede die hij telkens uitdeelt aan zijn ontroerd volk. Dat opgejaagd wordt door eigen zonde en duivel. En een aanklagend gebed en een eisende wetgemeente. Maar hij komt tot die zondaar met die boodschap. Die nog in die breuk liggen. In een onverzoende verhouding. De gemeente. Onbekeerde zondaar in ons midden. Zijn uw ogen daar al voor geopend? Dat je als een vijand geboren bent. En dat je met gebalde vuisten in je hart vecht tegen God. En dat je het niet op wil geven tegen God. Na zoveel preken. Na zoveel keren. Dat je Goede Vrijdag hebt gehouden. En hoe je dan hier zit, dat maakt niet uit of je nu zit als een jongen die geen zin heeft om in de kerk te zitten. En die wacht op het amen. Of als een rechtzinnige vrouw of man die al jaren in de kerk zit, maar nog steeds onverzoend. Weet u wel in welke gevaarlijke toestand u verkeert. En dat God stap voor stap dichterbij u komt om met u af te gaan rekenen. Naarmate u ouder wordt. Omdat hij dan komt met de dood. En daarom, o zondaar, laat u met God verzoenen. Capituleer toch onder de bediening van het woord. En beken toch voor de Heer je ongerechtigheid. En beken toch dat je de dood verdiend hebt. En ga eens met die koorden van de veroordeling naar die koning. Want Israëls koning is een goedertierenkoning. En dat heeft hij met name ook betoond. Wanneer hij boven het kruis heeft laten opschrijven. Deze is de koning der Joden. De koning des vredes. Die de volmacht van de Vader heeft. Om de scepter zijner genade toe te reiken. aan een arm en een verloren zondaar die nog steeds in een onverzoende verhouding staat met God. Vijanden worden immers met God verzoend, gemeente, en dat uit loutere genade. En dan zal de Heilige Geest, die zal dat onmisbare instrument geven om door de oefeningen des geloofs dat te leren hoe ik met God verzoend word. In een weg die de Heilige Geest leert op de leerschool van de Heilige Geest, om dan te gaan verstaan dat die vrede een onderscheiden vrede is. Onze vierde gedachte. Want dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen onderwijzen. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Waarom zegt de Heer Jezus dat erachter aangemeten aan deze discipelen? Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Omdat hij zijn discipelen wel kende. Omdat hij wist welke gedachten er waren bij die discipelen. En waren bij die discipelen nog zoveel aardse gedachten. Aangaande de vrede waar de Heer Jezus het over heeft. De aardse gedachten zoals die rondcirculeerden onder de Joden gemeend. Dat de Messias zou komen om hen te bevrijden van hun vijanden, van de Romeinen. Als hij in die tijd zou komen. En dat hij een aards koninkrijk zou oprichten. Maar nee. En de Heer Jezus die heeft dat ook duidelijk aangetoond. Dat hij zulke vrede niet brengt. En hij heeft hele schokkende dingen gezegd. Als het gaat over die vrede die hij brengt. We denken aan Matteüs 10 vers 34. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. U kent dat gedeelte wel. Dat de dochter zal opstaan tegen de moeder en de zoon tegen de vader en de schoondochter tegen haar schoonmoeder en de schoonzoon tegen haar schoonzoon. Dat de Heere dan zegt, ik ben gekomen om oneenigheid te brengen, om het zwaard te brengen. Wat een vreemde woorden. Wij zouden zeggen, wat heeft de Heer Jezus daarmee voort om op zo'n manier de vrede voor te stellen? Brengt hij dan oorlog? Brengt hij dan tweedracht, gemeente? Dat is om ons wakker te schudden. Dat wij geen voorstelling gaan maken van de vrede zoals de wereld een voorstelling maakt van de vrede. Maar dat weten wij wel. Dat is een vrede dat alles voor de wind gaat. En dat wij niet gestoord worden in ons rustige, kalme leventje. En dat wij kunnen genieten van allerlei mooie, fijne dingen. Maar die vrede bedoelt de Heer Jezus niet. Hij bedoelt de vrede met God, gemeente. Echt. Misschien hebt u vandaag ook wel genoten van het mooie weer. En hebt u nog een ogenblik in uw tuin gezeten. En zat u daar zo heerlijk rustig. Maar zonder vrede met God. Zonder ook echt te weten dat je met God verzoend bent. Hoe kun je daar dan van genieten? Dan voel je toch wel hoe ernstig die geestelijke doodstaat is, gemeend. Zo zijn wij van nature, wij willen niet gestoord worden. Wij willen niet gestoord worden door een ziekte. Echt niet, ik ook niet, o gemeend. Ik wil niet gestoord worden dat ik hier flauw val op de preekstoel. Wij willen alles maar gewoon door laten gaan zoals het gaat. En het liefst geen dingen in mijn agenda neergeschreven die dat rustige, kalme leventje verstoort. En dan me niet bekommeren over de eeuwigheid. Me niet bekommeren over de dood. Me niet bekommeren over mijn toestand ten opzichte van God, de levende God, die ik straks oog in oog zal aanschouwen. O gemeente, wat is dat toch verschrikkelijk. Dat een mens zo gemakkelijk door kan leven. En daarom als de rust je wordt opgezegd, mijn jongen, dan ga je dat ook echt beleven. Dat je geen echte vrede hebt. Hoe lief je kinderen ook zijn. En hoeveel je van je kinderen houdt. Hoe mooi je huisje ook is. En hoe prachtige baan je ook hebt. En hoeveel geld je ook op de baan hebt, op de bank hebt staan. Maar dat je zegt, maar ik mis de echte vrede in mijn hart. Weet je waar je mee te vergelijken bent? Je bent te vergelijken bij een man die dronken is. En hij heeft plezier in zijn dronkenschap. Hij loopt het dansen door zijn huis, maar hij heeft niet in de gaten dat zijn huis in de brand staat. Ja, hij begint te kuchen van de rook. En hij is niet bewust dat zijn huis ondertussen straks helemaal in puin ligt en dat hij er is dronken. Hij valt neer. Ja, hij geniet van zijn dronkenschap. Hij kan alles even vergeten. Hij heeft zogenaamd vrede. Hij heeft zogenaamd rust. Kijk, zo is nou een mens van nature, gemeente. Hij verkeert in een brandend huis, maar heeft het niet in de gaten. Ook jij, jongen, daarachterin. Heb je het in de gaten? Dat je toestand is. Daarom laat je met God verzoenen, gemeente. Want, de Heer Jezus zegt het. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Nee, God die belooft geen rustig, kalm leventje. Het is een strijd. Strijd om in te gaan, al door de enge poort. Om op de weg des vredes geplaatst te worden. Maar ook die weg des vredes is een weg van strijd. Maar het is toch dat de Heer in het beginsel al die vrede in het hart geeft. Die alle verstand te boven gaat. Dat je al de begeerte naar die vrede in je hart ontvangt. Dat je daarna verlangt om met God in een verzoende betrekking te mogen komen. En dat je dat zoekt. Dat je jaloers bent op het volk dat die vrede kent. En dat je daarnaar haakt. Dat je begeerig wordt om met God verzoend te mogen worden. Dat die vraag werkelijkheid je bezig gaat houden, mijn zielen. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij toch rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zult gij toch in een verzoende betrekking komen met God? Dan worden je ogen geopend voor het woord wat waar is. De goddelozen hebben geen vrede, gemeente. Al lijkt het soms wel, ze gaan de inbeelding huns harten te boven. Het is een valse vrede. Want zij missen de vergeving van zonden, gemeente. En ook de valse gerusten in Sion. De mensen met het oppervlakkig geloof wat geen waar geloof is. De schrift die waarschuwt ervoor. De schrift die schrijft over de valse gerusten in Sion in het boek Jesaja. Die zeggen vrede, vrede, geen gevaar. Want de Heer Jezus is nog voor ons gestorven aan het kruis van Golgotha. Amen, dat geloof ik. Met het verstand. Maar wat is er dan meer nodig? Nooit hebben zij beleefd, gemeente, die breuk tussen God en je ziel. Dat is geen voorwaarde die God stelt. Maar dat is om de waarde van dat dierbare bloed te gaan verstaan. En de waardij van die vrede te proeven en te smaken. Dat dat geen goedkope vrede is. Maar dat dat een duur betaalde vrede is, gemeente. En daarom zal dat de toeleidende weg zijn om die ware vrede te mogen leren kennen, om deelgenoot te worden aan deze belofte. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Die toeleidende weg, gemeente, wordt vertolkt in Psalm 38. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden, om mijn ongerechtigheden, zegt de dichter, gemeente. Nee, die kan zich niet geruststellen met een valse vrede. Maar die topt daarover, die zucht daarover, die verlangt daarnaar, die smeekt daarom. Of hij met God verzoend kan worden. En hij heeft misschien van zijn kant van alles geprobeerd, maar hij gaat het verstaan wat dat lied van John Newton zegt: niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Als je ogen daarvoor geopend worden, gemeend, dan ga je daarnaar verlangen. Of dat dierbare bloed van Christus ook toegepast zal worden. Waar? In dat beschuldigend geweten. Een geweten dat beschuldigd wordt. En terecht beschuldigd wordt. Dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt. En nog steeds daartoe geneigd bent. En dat je ten ene maal in die staat bent om iets goeds voor te brengen voor het aangezicht van een heilige en een rechtvaardig God. En dat je in een onverzoende betrekking staat met God. Maar dat de Heilige Geest je ogen geopend heeft voor die dierbare psalm, psalm 40. Dat in die psalm 40 die ene mens gesproken heeft reeds van eeuwigheid in de raad des vredes, in het besluit van God. Zie ik, kom! En dat hij daadwerkelijk gekomen is, zodat je ogen geopend worden, de noodzakelijkheid van zijn mens worden, dat hij gekomen is, daar in de stal van Bethlehem. En dat daar eigenlijk al het lijden begint. Wat gelooft gij van het woordje geleden, zegt onze catechismus. Dat hij van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens, maar in het bijzonder aan het kruis, geleden heeft. Waarvoor? Voor mijn zonde. Omdat hij daar voor mij zou leegbloeden. En omdat hij daar voor mij die prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd en eeuwigheid zal voldoen, gemeente. Kijk, en dat moet naartoe gepast worden. Door die opgestane levensvorst. Kijk, en allen die nu hem lief hebben leren krijgen, die staan daarna, naar die toepassing. Om dat te mogen kennen. Om daar bevindelijk van verzekerd te mogen worden in eigen hart en leven. Die hebben een strijd in hun leven met hun zonde en schuld en met een aangeklagende duivel en de wet die achtervolgt. En die weten niet hoe ze er komen moeten. Maar die wel roepen, trek mij toch tot u, o Heere, breng mij toch aan die voeten van die gezegende middelaar, opdat ik ook uit zijn mond mag horen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, opdat ik door die belofte ook een toegang heb in het gebed. Om te smeken, Heere, zou u die belofte willen toepassen aan mijn hart en leven. En allen die daar iets van mogen kennen, van die troost, gemeente. Oh, dan zou ik hem en haar willen toeroepen. Dat is nu uw beminde. Dat is nu uw liefste. Die zich doodgeliefd heeft aan het kruis voor u. Zie hem daar nu eens hangen. Aan dat vloekhout voor u. Zie hem daar nu eens leegbloeden voor u. Zie hem daar nu eens betalen voor u. Zie hem daar nu eens zorg dragen dat voor u dat voorhangsel van boven naar beneden gescheurd is. Zie eens hoe Hij voor u daar die verse levende weg heeft gebaand om tot God te gaan. O, dat u toch door het geloof veel gebruik mocht maken van die gezegende weg. Om op uw liefste te steunen, om gemeenschap te oefenen met God, die met u verzoend is door dat dierbare bloed van Christus. En dat u mag ervaren dat Hij die vrede aan u geeft, niet gelijk de wereld hem geeft. O, daar hebt u geen behoefte meer aan als het goed is. Maar die vrede die alle verstand te boven gaat, dan hebt u ook vrede met de weg die de Heere op dit moment met u houdt. Al is dat een moeilijke vrede, een moeilijke weg, een vleeskruisigende weg. Maar dan zegt u, Hij heeft de straf gedragen voor mij. Hij heeft de duivel overwonnen voor mij, maar Hij heeft ook mijn vlees meegenomen aan het kruis. En nu mag ik mijn kruisje vrolijk dragen, als een Simon van Cyrene, achter Hem aan. En geeft Hij mij die vrede. Vrede laat ik u. Ja, ik ben de testamentmaker. Ik zal sterven en dat zal zeker gebeuren. En zal dat testament opengaan. En dan zal ik straks als die opgestane koning die vrede op rechtsgronden gaan uitdelen. En dan zul je hier daar al iets van mogen proeven en smaken. En dat smaakt dan naar meer. En dan zul je ook anderen opwekken. Kom, smaak dat de Heere goede tieren is. O, dat geeft zo'n gunning in het hart. Dat geeft zo'n ruimte in het hart. Naar een arm en een verloren zondaar. Ja, gemeente, als het dan voor mij kan, dan kan het ook voor u. Amen. gebed. Heere, u hebt gezegd waar ik het bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan. En in die nacht, toen de engel des verderfs door het land gozen ging, lette hij maar op één ding. En dat is, waar is het bloed gestreken aan de posten van de deur? Het lam moest geslacht worden en het bloed gestreken aan de deurposten. En zo is het toch ook bij ons. O Heere, geef toch dat we niet zullen rusten, totdat wij op goede gronden mogen weten dat het dierbare bloed ook gestreken is aan de posten van de deur van ons hart. Tot verzoening van al onze ongerechtigheden. Om zo vrede met God te mogen ervaren. Heere, gedenk ons. Aanvaard onze dank voor uw goedheid dat gij ons geholpen hebt. Wees zo de komende dagen ook met ons als uw knecht. En help ons ook in de bediening van aanstaande zondag en maandag. En ook de gemeente. Heere, sta nog over ons geslacht op met de werking van uw Heilige Geest. En doe genadig verzoening over alle onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tweede van 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.